Thank you. Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit de Zuidhovenkerk. Vanmiddag is uw voorganger, dominee H. Jonkman. Het orgel wordt bespeeld door Aart van Andel. Hartelijk welkom in de mededeling en zingen we gezang 326, vers 1, 2 en 5. Vers 1, 2 en 5 uit gezang 326. Dan volgt het stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we uit de bundel Schriftberijmingen, nummer 31. Het eerste en tweede vers. Het eerste en tweede vers uit de bundel Schriftberijmingen, nummer 31. Dan volgt het gebed. En daarna de schriftlezing, die is vanmiddag uit Ezechiël 8, het hele hoofdstuk. En na de lezing uit Ezechiël 8 zingen we Psalm 81, vers 7, 10 en 11. Uit de nieuwe berijming. Psalm 81, vers 7, 10 en 11. Uit de nieuwe berijming. Dan volgt de verkondiging met als thema: wat te erg is, is te erg. En na de preek zingen we uit de oude berijming Psalm 85, vers 2 en 3. Het tweede en derde vers van Psalm 85 uit de oude berijming. Dan volgt dankgebed en voorbeden. En daarna de collecte. Het zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor het kerkverband. Daarna zingen we met elkaar gezang 423, vers 1 en 2. Dat doen we voor de geloofsbelijdenis. Het eerste en het tweede vers van gezang 423. En na de geloofsbelijdenis zingen we het derde en vierde vers van gezang 423, vers 3 en 4. En tot slot krijgen we de zegen mee. We wensen u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente. Ook als u met ons verbonden bent of als u later deze dienst beluistert, heel hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook vanmiddag zal dominee Jonkman ons voorgaan. We hebben verder geen bijzondere mededelingen dan dat we nu beginnen met het zingen van de voorzang, Psalm 326, vers 1, 2 en 5. We wensen u een gezegende dienst.
Wij geloven en belijden dat wij samengekomen zijn in de naam van de drie-enige God. In de naam van God de Vader. In de naam van God de Zoon, onze Heer Jezus Christus. En in de naam van God de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen deze grote koning eer brengen en lof zingen met een lied uit de schriftberijmingen 32. Dat is een lied wat in het Nieuwe Testament in de boek Openbaring staat. En zo mogen wij ook weer opnieuw met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen verbonden zijn en samen God groot maken. Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de lofgezangen en macht en rijkdom en wijsheid en kracht. die de zegers moogt verbreken. We willen samen bidden om de leiding van de Heilige Geest bij de opening van het woord van God. Laten we samen bidden. Heere God, wij danken u voor prachtige liederen die wij tot eer van u mogen zingen. Prachtig ook met het orgel en een mooie melodie, maar psalmen ook en liederen die ons vanuit de Bijbel worden aangedragen. Zo dit prachtige lied uit het boek Openbaring. Tegelijk, dat is ook een lied vanuit de verdrukking. Maar dat we mogen weten dat u, Heere Jezus, koning der koningen, Heer der Heren bent. En bovenal, dat wij dat als gemeente van de Heere Jezus mogen zingen, dat wij u toebehoren. U bent onze koning, onze God. Wij willen u dienen. Wij willen tot eer van uw naam leven. Niet alleen op zondag, maar ook door de week, met liederen en met heel ons leven. Wilt u onze lof aanvaarden? Wij mensen, klein, onrein, onheilig, ook onze lofzang is soms maar zo gebrekkig en zo tijdelijk. Want vandaag zingen wij het volle borst en misschien de hele week niet weer. En daarmee doen wij u tekort. Wij bidden eerbiedig. Wilt u al onze zonden en tekortkomingen vergeven om Jezus Christus wil? Verzoenen door zijn bloed. En dat we weten dat we zo alleen maar voor u kunnen staan. Want daar zal het ook vanmiddag over gaan. Dat u de zonde niet kunt gedogen. Dat u met de zonde niet door één deur kunt. En het verbaast ons elke keer weer. Hoe is het mogelijk? U, de hoogheilige God, die toch met ons te maken wil hebben. Wij kleine, zondige mensjes. Wij doen u zo vaak verdriet. Wij trappen u zo vaak op uw vaderhart. En toch spreekt u ons aan, zoekt u ons op, omdat u niets liever wilt dan dat we weer bij u terugkomen, elke keer maar weer. Dat we u niet vaarwel zeggen, maar dat we terugkomen en dat we beseffen wie u bent en wie wij zijn. En dat we diep onder de indruk zijn van die wonderlijke ontmoeting, zoals dat ook hier mag gebeuren, tussen u en ons. Dat u met uw geest en woord bij ons wilt wonen. Dat u zelfs in ons hart wilt wonen en werken. En soms zeggen we wel eens met Petrus: Heere, ga uit van ons, want ik ben een zondig mens. Hoe kan dat nou? En dan toch elke keer die diepe verwondering dat we in de Heere Jezus bij u mogen komen. Heer, wilt u ons zo zegenen, als wij vanmiddag ook een gedeelte uit uw woord overdenken, wilt u met uw geest ons verlichten, en zeker als het gaat om ons eigen leven, dat u in ons leven inkomt en dat u dingen ziet die misschien niet goed zijn, dat we dat niet zullen verbergen, want u weet het toch wel, maar dat we dat aan u zullen belijden. Opdat wij vergeving mogen ontvangen. En wilt u ons ook zo door deze dienst, als we de komende week weer ingaan, woorden meekrijgen die ons tot nadenken stemmen, die we mee kunnen nemen, die ons leven bepalen. En laat zo dan deze zondag, de eerste dag van de week, een dag mogen zijn waarmee wij de komende week in kunnen gaan. En dat we mogen weten, en u gaat met ons mee. En u ziet alles wat we doen, u kent ons door en door. En dat we in dat alles ons leven aan u, onze hemelse Vader, mogen en kunnen toevertrouwen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u genadig en trouw bent. Daarvoor prijzen wij uw naam. En daarom vragen wij eerbiedig om uw zegen in deze kerkdienst. Om Jezus wil. Amen. We gaan naar de Bijbel lezen, een wat onbekende gedeelte. Daarom is het even voor de kinderen. Het is uit het boek Ezechiël. En ik weet niet of dat thuis veel gelezen wordt. Dat is ook een vrij moeilijk boek. Ik hoop daar iets van te vertellen. Nou, de profeet Ezechiël, die is een profeet, maar niet in Jeruzalem. Hij behoorde tot een groep Joden die al door koning Nebukadnezar weggevoerd is naar Babel. En daar moet hij tot die mensen die ver weg van Jeruzalem zijn spreken. Die mensen in Babel, die dachten, oh, we gaan gauw weer terug naar Jeruzalem toe. En toen moest hij tegen die mensen zeggen, nee, dat gebeurt niet, het wordt nog veel erger, want in Israël, de mensen die erachter gebleven zijn, die luisteren niet naar mij. Het wordt nog veel erger, Jeruzalem wordt verwoest. En de mensen die daar wonen, worden ook weggevoerd. En soms had Ezechiël, als hij die boodschap moest brengen, dan denk je, moet ik die boodschap namens God brengen? Waarom zijn er nou geen betere woorden? Nou, in het hoofdstuk wat we samen gelezen, laat God aan Ezechiël zien wat er eigenlijk daar in Jeruzalem gebeurt. En waarom God zo boos is. We lezen Ezechiël 8. Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat, hè, dus in Babel, en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere op mij viel. En ik zag en zie een gedaante met een uiterlijk als van vuur, vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden toe, was vuur, en het deel vanaf zijn heupen naar boven toe, was als een glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. En hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte me bij mijn hoofdhaar. En toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel. En in een visioen van God bracht hij mij naar Jeruzalem. Naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar het noorden gekeerd is. waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de naijver bevond, dat naijver oproept. En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei had gezien. Hij zei tegen mij: mensenkind, sla uw ogen op in de richting van het noorden. En toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden. En zie, ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de naijver. Daarop zei hij tegen mij: mensenkind, ziet u wat ze doen? Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet, zodat ik ver weg ga van mijn heiligdom. En u zult nog meer grote gruweldaden zien. En toen bracht hij mij bij de ingang van de voorhof. En ik zag en zie een gat in de muur. En daarop zei hij tegen mij: mensenkind, breek toch door die muur heen. En toen brak ik door de muur heen en zie, er was een ingang. En toen zei hij tegen mij: ga naar binnen. En zie boosaardige gruweldaden die zij hier doen. En ik ging naar binnen en ik zag en zie alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël, helemaal in het rond in de muur gegrift. En 70 mannen uit de oudsten van het huis van Israël stonden ervoor, terwijl Jaazania, de zoon van Safan, in hun midden stond, ieder met zijn wierookvat in zijn hand, terwijl er een geurige wolk van reukwerk opsteeg. En hij zei tegen mij: hebt u gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van Israël in de duisternis doen, ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt? Want ze zeggen: de Heer ziet ons niet. De Heer heeft het land verlaten. Verder zei hij tegen mij: u zult nog meer grote gruweldaden zien die zij doen. En toen bracht hij mij bij de ingang van de poort van de huis van de Heere, die aan de noordkant is. En zie, daar zaten vrouwen die de Tammuz beweenden. Hij zei tegen mij: hebt u het gezien, mensenkind? U zult opnieuw nog grotere gruweldaden zien dan deze. En daarop bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de Heere. En zie, bij de deur van de tempel van de Heere, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezicht naar het oosten. En die boog zich neer naar het oosten voor de zon. En hij zei tegen mij: hebt u het gezien, mensenkind? Is er iets geringers voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw verwekken ze mij tot toorn. En zie, zij steken wijnranken in hun neus. Daarom zal ook ik handelen in grimmigheid. Ik zal niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Al roepen ze met luide stem ten aanhore van mij, toch zal ik naar hen niet luisteren. Wij gaan erbij zingen, maar ik heb begrepen dat er nog wat kinderen naar de kist gaan. Maar we willen daarbij gaan zingen van Psalm 81, de versen 7, 10 en 11. Stel voor dat we na de verkondiging zingen uit Psalm 85, de coupletten 2 en 3 in de oude berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Je ziet op de mededelingenblad dat het thema van de preek vanmiddag is: wat te erg is, is te erg. Nou, dat is een bepaalde uitdrukking als wij iets vinden wat gewoonweg te erg is. En dat je zegt, ik heb daar geen woorden voor. En er gebeuren ook in onze wereld dingen die verschrikkelijk zijn. Als we gewoon in de wereld kijken, je hebt vanmorgen al even over gehad, als je journaal kijkt en je hoort die verschrikkelijke beelden van wat die soldaten van ISIS doet in Noord-Irak en in Syrië, dat daar mensen op een verschrikkelijke, afschuwelijke manier worden afgemaakt. En denk van, nou, dat is de wereld waarin wij leven. En dat we zeggen, te erg is te erg. En dat kan ook zo niet doorgaan. Daar moet een eind aan komen. Maar mensen, dat wat te erg is, dat is niet alleen ver weg. Er gebeuren ook dingen vlakbij, onder ons, waarvan je moet zeggen, het is te erg voor woorden. Hoeveel en hoe vaak komen wij niet in aanraking met kindermisbruik? Afgelopen week weer in Engeland 1400 kinderen misbruikt en niemand kwam voor die kinderen op. En hoe vaak hebben wij daar in de kerk ook niet mee te maken? En als je daarover nadenkt en daarmee in aanraking bent geweest, dan denk je, hoe kan dit nou toch? Hoe kan bijvoorbeeld een vader of een priester of een dominee of een ouderling kinderen misbruiken? Dat je weet, de Heere God ziet je. En dat er dan soms ook nog wordt goed gepraat. Wat te erg is, is te erg. En laten we ons van bewust zijn dat die dingen niet alleen vandaag gebeuren. Door de tijden heen zijn dingen gebeurd. En met name dat wij wel eens te maken hebben, en zeggen we nou erge dingen, ik noem zomaar even twee voorbeelden. Maar dat het voor God gebeurt. Dat God het weet. En hoe vaak gebeurt het dat wij misschien aan bepaalde dingen gewoon geraakt zijn, dat we dat nou een beetje vanzelfsprekend, met al die dingen die ook in Nederland gebeuren, met het oog op God. Wij zeggen wel eens af en toe, Nederland is een Sodom en Gomorra, met allerlei dingen die je voor de televisie ziet, of dat je weet wat dat ook in Nederland gebeurt. Nou ja, soms heb ik het gevoel dat we er nog koud, nog heet van worden. Maar hoe zal God dat ervaren? Zegt God dan ook niet eens tegen ons, mensen, wat hier gebeurt, dat is te erg voor woorden? Want dat is wat God eigenlijk zegt in Ezechiël. Ik ben met wat hoofdstukken bezig, juist omdat het een wat onbekend bijbelgedeelte is, dat ik wat voorbeelden, wat visioenen, symbolen uit de profetie van Ezechiël haal. En ook omdat het onbekend is. Wat wil het boek Ezechiël zeggen? Ezechiël moet het oordeel van God over zijn volk aankondigen. En nogmaals, hij zit daar in Babel. Hij is al weggevoerd. Hij is van oorsprong een priester die tot profeet geroepen wordt. En dan moet hij vertellen, de oudsten die komen bij hem, dat staat er aan het begin. En die vragen, maar Ezechiël, hoe kun je nou elke keer die boodschap brengen dat Jeruzalem verwoest wordt? En dat wij niet terug zullen gaan. God is toch trouw? Jeruzalem is toch de Godstad? En waarom zou God ons niet terugbrengen? Kijk, en als dat dan zo tegen die profeet verteld wordt, en ik probeer me als predikant dan een beetje in die situatie te verplaatsen, want ook als prediker moet ik het woord van God verkondigen en denk van, nou, wat zou Ezechiël dat gedaan hebben? Waarom moet hij die harde woorden brengen? Als je de hoofdstukken 5, 6 en 7 leest, dan zijn daar hele harde woorden die hij daar tegen die mensen in Babel moet vertellen. Jeruzalem wordt verwoest, want er gebeuren nog steeds verschrikkelijke dingen voor God. En dat misschien ook wel dat Ezechiël tegen God gezegd: Heere God, ik snap het niet. Waarom moet ik deze harde woorden brengen? En dat God zegt: oké, Ezechiël, dan zal ik jou laten zien waarom jij deze woorden moet brengen. En dan moet Ezechiël als het ware met God als een inbreker inbreken in Jeruzalem en in de tempel, stiekem wat daar gebeurt. Hij moet een gat in een muur graven. Nou, ik zie daar voorbeeld, jongens en meisjes, wie van jullie is van zomer ergens in een kasteel geweest met een onderaardse gang? Wie? Niemand? Nou, misschien hebben jullie wel boeken gelezen. Jij, wij zijn in Tsjechië geweest en daar is een hele ondergrondse stad, geboorteplaats van Hus. Maar na de kindermis heb je wel een boek gelezen over kasteel. En dan moest je een geheime gang in en dan kom je donker, zaklantaarn meenemen. En dan kom je een geheime deur tegen, staat in een andere vertaling. Wat zou er achter die deur zitten? Ik ben wel benieuwd. En dan wil je kijken. Maar ja, het is donker. En het is een beetje koud. En het zit allemaal spinnerig en spinnen. En als je die deur opent, wat ga je dan zien? En dan denk ik, Ezechiël moet in opdracht van God gaan inbreken. Nou, wat zou je zeggen dat de dominee gaat inbreken? Dat ging goede ding van de dominee. Nee. Maar Ezechiël moet het wel doen. En God gaat met hem mee. God en Ezechiël gaan samen inbreken. Om aan Ezechiël te laten zien wat er in het donker, in het duister staat. Wat daar gebeurt. Achter een gesloten deur. Dat mag eigenlijk niemand weten. Dat is vaak zo met die hele erge dingen. Hè? Dat mag niemand weten. En op die manier, jongens en meisjes, gaat Ezechiël naar Jeruzalem, naar de tempel, en dan ziet hij verschrikkelijke dingen. Oh ja, wij zeggen misschien, ach, is dat nog zo erg? Maar je moet het even bekijken met de ogen van God. Waarom vindt God het zo erg? Vandaar dat God ook telkens tegen Ezechiël zegt, en hij noemt hem steeds mensenkind. Heb je het gezien, mensenkind? Ezechiël, heb je het gezien? Wat er gebeurt? Dan staat er aan het begin dat Ezechiël in een visioen terugkeert naar Jeruzalem. Hij woont in zijn huis in Babel. Nou, dat is in Iran. Heel eind weg. En dan een visioen, jongens en meisjes, dat is ongeveer zoiets dat je wakker bent. En het lijkt net alsof je een droom hebt. En in een droom kan ook maar zo van alles gebeuren. Kun je zo van de ene dag, op een moment hier zijn en dan ben je mee. Nou, dat is wat Ezechiël meemaakt. Hij is bewust van wat er gebeurt. Dat God hem als het ware aan zijn haar meetrekt en brengt naar Jeruzalem toe. En dan begint God met Ezechiël met een stadswandeling. Dan komen ze daar bij Jeruzalem aan, bij de Noordpoort. Dat is de toegang naar richting Babel. En daar bij die noordmuur, bij die noordelijke poort, daar staat in deze Bijbelvertaling, nieuwe Bijbelvertaling, een beeld van naijver dat tot naijver roept. In de nieuwe Bijbelvertaling daar staat de uitdrukking: dat is een beeld wat de woede van de Heer oproept. Een afgodsbeeld die daar in de poortopening staat, publiekelijk. Iedereen loopt eraan voorbij, want zo moet je Jeruzalem binnenkomen. Dat wordt nog niet eens verborgen. Publiekelijk een afgod wat de jaloersheid van God oproept. Afgodsbeelden. En dat notabene in Jeruzalem, de Godstad. En niemand kan er ook omheen. Je wordt er publiekelijk mee geconfronteerd. Nou, die uitdrukking. Een beeld, en zo omschrijft God het, dat zijn jaloersheid, zijn naijver, zijn woede oproept. Dat heeft te maken met God is eergevoelig. Hij is heilig. En heeft recht op ons leven. En als iemand zijn plek inneemt, en zo beginnen de 10 geboden ook, dat je geen afgoden moet hebben en die in de plaats van God stelt. Dat is Gods eer te na. Hoe maak je dat duidelijk? Nou, ik zie daar een verliefd stelletje zitten als ik mee wil. Ja? Nou, jullie houden van elkaar, hè? Stel je voor, jullie gaan naar Rotterdam stappen. En jij als meisje ziet allemaal leuke jongens daar. En je zit een beetje openlijk te lonken en te flirten. Hoe zou jij je daarover voelen? Gaat niet goed, hè? Nou, dat is wat hier gebruikt wordt. Dat beeld van jaloersheid, want dat is het. En je kunt het niet hebben. Nou, het kan ook omgekeerd, hoor. Nou ja, misschien dat er dan ook klappen vallen, hè? Nou ja, maar goed, je voelt het wel aan wat het betekent. Als je van elkaar houdt, dan kun je het niet hebben en dan kun je het ook niet met een ander delen. Nou, dat is wat God hier omschrijft. Een afgodsbeeld daar in Jeruzalem, in de poort, dat je jaloersheid van God wakker roept. God, lieve mensen, wil ons leven met niemand delen. God wil ons helemaal. Met huid en haar, 100%. En God kan niet samenwonen met zonde. Ik heb het gevoel dat wij in Nederland daar een beetje aan gewend raken. Hè? Alles kan. Er is natuurlijk ook wel een tijd geweest dat niks kon. En dat voelden we ons ook niet gelukkig bij. Maar momenteel lijkt het wel dat alles moet kunnen. Maar zonde en God gaan niet samen. Dat is bij God of die zonde de deur uit of ik trek me terug. Die twee kunnen bij God niet samen. En dat is wat God aan Ezechiël daar publiekelijk in die noordpoort laat zien. En dan gaan ze verder. Dan gaan ze richting de tempel. En daar zit een gat in die tempelmuur en dat moet Ezechiël maar uitgraven. Die ene steen eruit en de andere steen, dan kruipt hij doorheen. Net als in een geheime gang. Samen met God. En moet hij inbreken. Moet je stiekem gaan kijken wat daar gebeurt. Nou, de Bijbel zegt elke keer gruwelijke dingen. En dat zijn nu de dingen die dan in de tempel gebeuren. En het eerste wat hij daar tegenkomt is in een grote zaal waar hij ziet dat aan de muren allemaal verschrikkelijke dieren gegraveerd zijn. Geverfd of ingegraveerd zijn. Het zijn Egyptische beelden van afgoden uit Egypte. Slangen, krokodillen, katten en kevers. Dat waren allemaal die dieren die in Egypte werden vereerd. En dat had ermee te maken dat Israël het vertrouwen op Egypte stelde, meer dan op God, tegenover Babel. En ze hadden al vast wat van die goden in de tempel gedaan, want dan zouden die goden van Egypte hun dan wel helpen in de strijd tegen Babel. En dan vind ik het heel mooi, en ik zat even te kijken wat in de nieuwe Bijbelvertaling stond. Stinkgoden staan daar. In de Statenvertaling staan daar drekgoden. Dat zijn goden die je het liefst in de wc wilt wegspoelen. Ze zijn niks waard, en je kunt er ook niks mee. Nou, zo scherp zegt de Heere God dat. Stinkgoden. Nou, moet je wegwerken. En dat daar wordt gezegd. En daar in de tempel worden deze goden vereerd. En dus wordt er een God die hulp moet geven voorgesteld met deze dierenbeelden. En dat nog niet alleen. Dan staat erbij dat daar 70 oudsten aanwezig zijn. Dat zijn de vertegenwoordiging van de Jood. Nou, zeg maar de kerkenraad. Ja, vertegenwoordiger van de kerk. En die staan daar ook. En die staan daar met een wierookvat ter verering van deze goden. En er staat erbij. En ze doen dat in het duister. In het geheim. Eigenlijk mag niemand dat weten. Vandaar dat Ezechiël als een dief moet inbreken. En dat God zo aan Ezechiël laat zien wat er werkelijk in Jeruzalem gebeurt. En in de tempel. En waarom hij die harde boodschap moet brengen. En dat geeft ook iets aan. Jongens, eigenlijk kan dat niet, hè? Dit kan toch niet? Maar ondertussen gebeurt het wel. En als motief staat er dan in vers 12 dat de mensen zeggen: ach, de Heer ziet het niet. De Heer heeft ons land verlaten. Alsof je dan maar alles kunt doen. En dan denk ik bij mezelf: is dat zo? Heeft de Heere God zijn volk dan verlaten? En weet je wat het gemene en het smerige van dit verhaal is? En wij zijn nog steeds uitstekend daartoe in staat dat we de zaken dan precies omdraaien. Heeft God zijn volk verlaten of heeft het volk God verlaten? Nou, het volk heeft God verlaten. Ze hebben eigen God. En dan geven ze de schuld lekker aan God. Ja, God heeft ons verlaten, we kunnen toch ook niks aan doen? Het is zo gemeen als je dat doet. We zijn daar ook in menselijke verhoudingen nogal uitstekend in. Hè? Om een ander de schuld te geven. En zelf jezelf vrijwaren. Dat is eigenlijk de zaak omdraaien. En dat is eigenlijk wat vandaag ook wel gebeurt. Dat een heleboel mensen zeggen: God is weg uit Nederland. We bemerken er niks meer van. Waarom grijpt God nou niet in deze wereld? God is weg. En nou ja, we zien ook in Nederland wel allerlei andere goden gediend. Ook de mix tussen Allah en Boeddha. Waarom zou Allah geen god mogen zijn? En vinden we niet een beetje hoogmoedig dat we zeggen dat de god van de Bijbel de enige god is? En zouden dan al die mensen die andere goden hebben, zouden die dan niks te betekenen hebben? Of wat we ook in Nederland zien, dat wij steeds meer in aanraking komen met Oosterse godsdiensten, met het occulte. Dat is letterlijk dat wat in donker gebeurt. Hetzelfde woord als wat in Ezechiël 8 staat. En dat we de zaken omdraaien, dan ze in werkelijkheid zijn. En dat zien we om ons heen. Als we dan zeggen: nee, God is verdwenen, nou, dan kunnen we onze gang maar gaan. En je ziet het om ons heen. De een keert zich van God af en de ander keert zich van de kerk af. En wat heb je nou aan zoiets? Het heeft toch ook geen zin, het heeft geen betekenis. En je kunt net zo goed wat anders. God ziet het toch niet? Ja, God bestaat niet. Dus ik kan gewoon doen wat ik wil. En op die manier probeer je jezelf te rechtvaardigen en dat je denkt dat je alles maar kunt doen. En in Nederland mag blijkbaar ook alles. En zo komen wij steeds meer in aanraking met duistere machten, met andere goden en andere machten die ons leven gaan beheersen. En ook wij zelf, wij leven midden in deze wereld. Wij ademen de cultuur in. En ergens, lieve mensen, nemen wij dat mee in ons hart en in ons leven. Het beïnvloedt ons wel, hoe je het went of keert. En dat de boodschap van Ezechiël eigenlijk is van: mensen, het gaat er nou niet meer verder. Maar komt dat inkeer, dat dat voor God niet kan bestaan. Dat je God niet zomaar aan de kant kunt zetten. Of dat je God, de eredienst aan God niet zomaar kunt vermengen met andere godsdiensten. Of met zoals jij dat zelf graag wilt. In plaats van die hoogmoedige God ziet het toch niet, God is weg. Dat je je liever bekeert. Tot God, de levende God, terugkomt. Maar dan ook met heel je hart. Zoals de Heere God vraagt. Niet met een deel. Op zondag in de kerk zitten en door de week denk: nou ja, dat kan het wel. Dan moet Ezechiël nog een stap verder doen. Dan gaat hij met God de tempel binnen. En daar in de tempel ziet hij dat een aantal mensen een godin, de godin Tammuz, aanbidden. En die godin Tammuz is een Kanaanitische god. die de vruchtbaarheid voorstelt. Dat is een godin waar het gebruikelijk was van in de herfst, dan sterft die. Net zoals de bloemen en de planten afsterven. En in het voorjaar komt die met nieuwe kracht weer tevoorschijn. En er staat hierbij ook dat de vrouwen daarbij wenen. En dat heeft ook iets, die tranen, die biggelen van de wangen en tranen, dat is vocht. Dat moet ook weer vruchtbaarheid geven enzovoort. Want ja, zonder een god of godin doe je ook niks. En die bewenen dat. En dat gaat ook niet zachtzinnig, zoals wij het wel eens doen. Als we ons schamen om de tranen te zien. Dat weten wij de verhalen van de Heer Jezus wel. Als die klaagvrouwen komen. Nou, dat gaat er ook een beetje bij los, jongens. Dat weet je niet, dan gaat hij de merg en been. Als je wel eens een keer gehoord hebt, echt jongen. Dat... En denk, wat gebeurt hier? Nou, zo zal Ezekiel daar ook in de tempel hebben gestaan. Wat gebeurt hier, jongens? Ik bedoel, je kunt er ook niet aan voorbij kijken. En dan nog iets daarbij staat. En bij het altaar staan 25 mannen met een gezicht naar het oosten die de zon aanbidden. Dat is pure heidendom, wat wij noemen natuurgodsdiensten. We hebben nog steeds de zondag, hè. Hebben we van ons heidendom overgenomen, hoor. De zon. En maan. Maandag. Dus wij hebben ook nog wel wat van het oude heidendom in ons midden. Alleen, hier staat echt dat ze de zon aanbidden. En je ziet het trouwens in heel de wereld weer steeds meer, dat de natuurgodsdiensten een steeds grotere plek krijgen. En er staat bij, ze waren met de rug naar de tempel, naar God toegekeerd. In de tempel waar God woont. En zij aanbidden die Egyptische en Assyrische afgoden. En er staat iets heel opmerkelijks bij. En ik vond dat voor mezelf misschien nog wel het meest aangrijpende. Dat dit gebeurt bij het altaar. Het altaar, de plaats van verzoening tussen God en de mensen. Ik zou zeggen, dat is de meest heilige plek waar God en mensen kunnen samenkomen. En dat op die plek, bij het altaar, dit gebeurt. Andere goden worden gediend en wierook voor de goden. Mensen bidden voor die godin Tammuz, de zon aanbidden. En dat God dan aan Ezekiel vraagt, mensenkind, heb je dat gezien? Heb je gezien wat hier gebeurt? Ben je nou overtuigd waarom jij die boodschap moet brengen aan die mensen die al in ballingschap wonen en dat ze niet zullen terugkeren, maar in tegenstelling Jeruzalem zal verwoed worden en de tempel zal afgebroken worden en de mensen weg naar Babel? Snap jij dat, Ezekiel? En daarom moet je het oordeel van God verkondigen. En dat wij moeten zeggen, mensen, wat te erg is, is te erg. Want, en dat is ook zo, God is wel betrouwbaar in zijn woord. Zowel in zijn woorden van genade en vergeving, als ook in van oordeel. In Deuteronomium heeft hij heel duidelijk gezegd, als jullie mij verlaten en andere goden dienen, dan zal ik jullie weg laten voeren naar andere goden, naar andere volken. En dan zal de oordeel van God op je komt. Dus ook in het oordeel is God wel trouw. Hij doet wel wat hij gezegd heeft. In het mooie, maar ook in het erge. En dat is iets, een les, mensen, dat God nooit aan zonde wendt. Wij raken er een beetje aan gewend met al die dingen die ook in Nederland gebeuren. In een stukje afval van God en de meest rare dingen gebeuren. We mogen God honen en vervloeken en zo. Ik bedoel, die hele wet is weggehaald. En God wendt er nooit aan. Omdat God een en al licht is, heilig is. En hier spreekt een God die gekrenkt is in zijn liefde voor zijn volk. Wat heeft hij niet voor dat volk gedaan? En dan wordt hij zo afgedankt. Nou ja, mensen. Wat moeten wij met het boek Ezekiel? Want dat is voor het volk Israël, dat is geschiedenis en dat is wel moeilijk. En toen kwam ik toch, en daarom was ook de titel van de preek, wat te erg is, is te erg. En een van die punten, Ezechiël moet inbreken. Als ik daar eens even over na mag denken. God die inbreekt. Stel eens dus voor mensen dat God in uw en jouw leven inbreekt. Wat ziet hij dan? Als God dus inbreekt in jouw hart. En God ziet je gedachten. Of hij breekt in je leven en hij ziet wat jullie allemaal uitspoken. Dingen die je liever verborgen houdt. Ik ben blij dat niemand mijn gedachten kan raden. Ik zou me diep en diep schamen. Want er is niet veel moois wat er soms hier en hier zit. En dat God ingraaft en inkruipt in jullie levens. Wat zou er dan gebeuren? Welke machten, afgodsbeelden, zijn er in jouw leven? Ja, verborgen hoor. Zondag zit je keurig in de kerk hoor. En als je op huisbezoek kun je prachtig praten. Dat is verborgen. Wat niemand kan zien. Geld. Je eigen eer. Luxe. Je werk. Je carrière. God op de tweede plek. Al het andere gaat voor. En waar komt God aan zijn eer in jouw leven? Zou je dat willen, mensen, dat God bij jou inbreekt? Zou je dat willen? Nee, kijk even jou even aan. Want ja, daar heb ik nog staan. Kijk nog even niet naar de buurman. En dat geldt even voor ons. Kijk even niet naar die andere. Zou je niet willen? Nee. En ik denk dat iedereen dat van ons zegt. Hè? Of niet? Ik denk dat we ons allemaal heel diep zullen schamen. En zeg echt. Nee. Ik zal eerst mijn leven wel op orde brengen. En dan God zegt nee. En je hoeft er ook niet te verbergen. God weet het. En je zegt, ja, is niet waar, hè. Is niet waar. En dat God inbreekt en laat zien wat er gebeurt. Soms gruwelijke dingen in je denken en misschien ook wel in je doen. Dat is heel pijnlijk. En ergens zeg jij, en niet persoonlijk hoor, maar even voor jou als voorbeeld. Dat je zegt, dit wil ik niet meemaken. En tegelijk is het heel heilzaam. Want God wil niets anders dan dat je weer bij hem terugkomt. Dat je God niet afwijst. Want het is te erg, hè? En je wilt het niet. En God wil met die boodschap eigenlijk niks. Jongens, kom maar. Maar wees dan ook eerlijk. En biecht het maar op. En vertel het maar aan God wat er verkeerd is. Want dan kan God je vergeven. Maar als je je hart afsluit. Als je er niet mee tevoorschijn komt. Dan gaat het door. En dat wil God niet. Gods geduld is wel groot. Maar Gods geduld is niet oneindig, mensen. Nou. En ik zeg het precies zelf van mijn leven, hoor. Dus ik kijk jou niet persoonlijk op aan, laat dat duidelijk zijn. He? Want een dominee is geen haren beter dan jij bent, hoor. Echt niet. Wat zijn er een vuilheid, een vuil denken. En de Heere God wil dat eruit wegnemen, dat we heilig voor hem zullen leven. En dan moeten die geheime dingen maar eens openlijk aan de kaak worden gesteld. Hoe vult u uw belasting in? Mag God daarin meekijken? Hoeveel van de kerkmensen hebben misschien een geheime relatie? Niemand weet ervan hoor. Ja toch? Nee, wacht even, niet naar de ander kijken. Kijk eens naar jezelf. En God, ja je weet het, God ziet ons zoals we zijn. Er is niks voor God verborgen. En dat God dan zegt, mensen, kom dan uit jouw geheimenis, biecht hem maar op. Dan kan God het vergeven. Kom ermee aan het licht. Open maar die geheime deuren van je hart en van je leven. En weet je, prediking, dat is eigenlijk niks anders dan dat de predikant met het woord van God in jullie levens ingraaft. En dat deze prediking ook niets anders is dan dat God in jouw hart kruipt en in jouw leven kruipt en zegt, jongens, kijk, en dit is er nou wat er gebeurt. Nou, dan ken ik jullie niet persoonlijk, maar goed. De kerkraad komt op huisbezoek. Durven jullie door te vragen? Ja, nou. En wij houden lekker ons hart op slot, hè? Hoeven ze niet te weten. Maar zij komen in Gods naam bij de mensen. En willen niets liever dan dat wij oprecht en zuiver voor God zijn. Zodat wij van de toorn van God ontslagen kunnen worden. En dat de toorn van God niet over ons komt. En dat is het lied dat we gaan zingen uit Psalm 85. Wanneer heeft uw toorn eindelijk een eind? Is er dan niets meer anders mogelijk dan dat wij vergaan? Ja, als je naar onszelf kijkt, inderdaad, dan moet God en kan God niet meer met ons verder. Dan alleen in de weg van bekering openlijk de dingen maar aan God vertellen. Een van de andere psalmen zegt, Heer, gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. En wat de preek van Ezechiël betreft, en dan kijk ik even naar jou weer aan, dat je er even van schrikt. En dat je opeens beseft, o wee, God kent mij door en door, ik kan zo niet verder. Kom zo bij onze Heer Jezus. En wat er ook in je leven gebeurd is, er is vergeving. En je mag weer vriend worden van God. Maar alleen in oprechte schuldbelijdenis. Amen. zullen wij bidden en danken. Heer in de hemel, wij komen bij u, u die de levende God bent, u die heilig bent en u die heel ons leven ook doorziet, zoals Psalm 139 het zegt. En misschien was het ook wel wat schrikken vanmiddag. Als u alles van ons weet, eigenlijk zouden we dat niet willen. En willen we voor u verbergen. Of geheim houden. Achter een gesloten deur. En toch Heere God, u komt tot ons. U stoot ons nog niet weg. U roept ons toe om bij u te komen. Om naar de Heere Jezus te gaan. Omdat er bij hem vergeving is. En opnieuw te mogen beginnen. En daarom bidden wij samen, wilt u ons zo vervullen met uw geest, dat wij de dingen in ons leven zien, wat niet goed zijn. Dat wij ons daarvan bekeren. Dat u, Heere, in ons hart en leven mag wonen. En dat we zeggen, Heere, kom maar binnen. U mag alles zien. En wijs maar aan wat verkeerd is. En help ons dan om te breken wat fout is. En te doen wat u van ons vraagt. Heere God, dan kan het zomaar zijn dat we deze week met deze woorden heel erg bezig zijn. Maar wilt u dan met uw kracht en met uw genade ons nabij zijn? En laten merken dat u ons niet wegstoot, maar dat we een gunstgenoot van u mogen zijn. Mogen leven van genade. En we weten ook, genade is niet goedkoop. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Maar we zien ook uw liefde voor ons. Uw roepstem. In een land waarin wij wonen, waarin van alles gebeurt en wij ademen die cultuur ook in. Ouderen en jongeren, wij bidden samen. Houd ons heel dicht bij u en bij uw woord. En wilt u zo ons deze week nabij zijn. Zegen ons in alles wat we doen. Bewaar ons voor verkeerde dingen. Voor gevaren en zegen u ons. En geef dat we zo in deze wereld staan, goede getuigen van onze Heer Jezus Christus en van de vergeving van onze zonden. En dat we telkens bij u opnieuw mogen beginnen. Zo komen wij in onze gebeden tot u, met voorbidding en dankzegging, omdat u bovenal een genadig God bent. Wij prijzen uw naam. Amen. Wij mogen nu onze gaven afstaan en dan willen wij onze geloofsbelijdenis uitspreken. Voorafgaan door het zingen van gezang 423 vers 1 en 2 en na de geloofsbelijdenis vers 3 en 4. Geloofsbelijdenis is als het ware ons getuigenis waarmee wij midden in de wereld staan. En dat doet de kerk al haar hele leven lang. En daarom wil ik u vragen of u in uw hart met me mee wilt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die geboren is uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. En hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvang de zegen die ik in de naam van de Heer op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.